bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
Goedemorgen vanuit Geldermalsen, recht tegenover mij mijn tafelheer Ralf Buettner. Altijd met een glimlach, heb je alweer overleg gehad, hè?
Jazeker.
Ongelooflijk hoe hard jij moet werken. Mooi dit onderwerp vandaag, de zachte kant van leiding geven bij complexe opgaven. Voor veel mensen een drijfveer om bij de overheid te gaan werken. Al die complexe vraagstukken die er echt toe doen, allemaal onderwerpen die ook in deze podcastserie wel eens voorbij komen. Woningnood, hè? Huisvesting hebben we gehad. Huisvesting van vluchtelingen, nieuwe wetgeving, energietransitie, watervraagstukken, afvalverwerking. Werken aan deze onderwerpen in een bestuurlijke omgeving en in samenspel met inwoners en samenwerkingspartners. Ga er maar aan staan. Hoe zorg je als manager dat je medewerkers ondersteunt om in deze context hun werk te doen? Wat vraagt dit aan coachingsvaardigheden en hoe pak je dit aan? Dat is het thema dus van vanochtend, de zachte kant van leidinggeven. Tegenover mij met een glimlach Marijn Broeders, interim manager bij de Stoutgroep. En rechts van mij Anne Pronk, coach, verbinder, stratege, heeft een maand een sabbatical genomen. Maar toch ben je hier om over dit hele interessante onderwerp te praten dat zeer dicht bij mijn hart ligt. Ralf Buettner, wist je dat?
Nee,
Leidinggeven, coachen, dat soort zaken, dat ligt heel dicht bij mijn hart. Daar ben ik ook heel erg druk mee bezig. Vind je het leuk om hier om over het onderwerp te praten vanochtend?
Ja, natuurlijk, want daar zijn we dagelijks mee bezig. Dus dat zegt wel iets over wat ik graag doe.
Ja.
Elke dag.
Ik vraag meteen aan Anne, wat is nou het allerbelangrijkste van leidinggeven?
Het allerbelangrijkste van leidinggeven vind ik dat je aandacht hebt voor je medewerker.
Ja.
Ja. En aandacht in de breedte, niet alleen dat je weet wat iemand doet, maar wat iemand beweegt, hoe iemand in zijn vel zit. En op die manier zeg maar intuned ook met je medewerker. Mm-hmm. Ja.
En voor jou, Marijn?
Nou, het is vaak een combinatie van hoofd, hart en gevoel. Dus het aandacht is daar het belangrijkste middel in. Dus daar ben ik heel erg met Anne eens. Dat je vooral heel erg luistert. En we zijn in Nederland heel erg gewend om vooral met het hoofd bezig te zijn met het werk. En ik denk dat je als manager het verschil kan maken door juist ook echt te luisteren en te voelen waar iemand mee bezig is, wat zijn drijfveren zijn.
Ja, nu hebben we het over de zachte kant, hè? Want dat is een beetje het thema, de zachte kant van leidinggeven. Kijk ook even bij jou, Ralf.
Hoezo?
Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk een is dat een trend? Is dat vandaag de dag ook waar we echt naartoe moeten? Is dat een vernieuwing? Ook zeker binnen bestuurlijke organen, binnen gemeentes, binnen overheid. Kijk ook naar jou, Ralf. Praat maar rustig mee. Is dat zo?
Nou ja, dat weet ik niet. Misschien moeten we Marijn en Anne die vraag laten beantwoorden. Maar volgens mij kom je niet meer weg met alleen maar sturen en letterlijk alleen maar met leiding geven. Maar vraagt het meer skills om mensen in beweging te krijgen. Zeker bij de complexe opgaven van tegenwoordig. Maar goed,
trend klinkt alsof het tijdelijk is. Maar ik zou toch willen geloven dat het is waar we naartoe ontwikkelen, hoor. En dat dan het nieuwe normaal is. Mm-hmm. Brian, ik weet niet hoe jij dat ziet.
Maar. Nou, de trend is volgens mij omgekeerd. Dat juist door de krapte op de arbeidsmarkt, dat er steeds meer aan ambtenaren, aan medewerkers wordt gevraagd. Waardoor juist die zachte kant onder druk staat. En daarom is hij gewoon meer dan ooit nodig om toch als mens effectief te blijven in je werk.
Die snap ik niet. Leg nog eens uit. Waarom staat die zachte kant onder druk? Zachte kant van leidinggeven bedoel je?
Nou, de zachte kant van leidinggeven staat al zich niet onder druk. Maar je ziet wel dat het meer dan ooit nodig is om als organisatie doelen te behalen. En je lekker te kunnen blijven voelen op het werk. Mm-hmm. En dat staat onder druk als je bedenkt van de ambities in Nederland tuimelen over elkaar heen. De bestuurlijke druk is groot om keuzes te maken. En ondertussen moet je daar als ambtenaar maar in die zee van hoge golven overeind blijven. En dan is het als manager wel heel belangrijk om ook echte aandacht te hebben voor van, ja, wat breng je nou als mens elke dag naar het werk.
Mm-hmm. En heb je dan niet juist, Anne, even advocaat van de duivel, heb je dan niet juist iemand nodig die gewoon vooral opdrachten uitdeelt en taken delegeert bij mensen en gewoon precies voorschrijft wat er moet gebeuren? Heel leuk dat luisteren, nee. Maar daar boek je toch geen resultaten mee?
Nee, je hebt juist niet iemand nodig die van bovenaf de opdrachten bepaalt. Want je kan ook een deel gewoon niet zien. Dus ik geloof erin dat je als medewerker en zeker als ambtenaar die het hoe moet bedenken, zeg maar, voor al die complexe opgaven waar we nu mee zitten. Dat gaat alleen als je connectie maakt met, waar krijg ik energie van? Waar doe ik dit eigenlijk voor? Wat zijn mijn eigen drijfveren om dit te doen? Want in aansluiting op wat jij zegt, Marijn, de problemen zijn zo complex, die krijgen we gewoon niet opgelost, zeg maar. Dus als je op die zee van golven doorgaat, ja, dan ga je kopje onder. En het enige wat voor mijn gevoel dan authentiek is, dat helpt jou verder om meer op een moeitelozere manier te werken. En daar heb je als manager een cruciale rol in. Juist om tegen de bestuurder te zeggen, ik begrijp de ambitie, ik begrijp de dynamiek, maar om het realistisch te houden, ja, en dan zijn wij aan zet om dat, of ja, dan zijn de ambtenaren aan zet om het hoe te bedenken.
Maar wacht even, jij bent dus een spil, zeg maar, een leidinggevende, dat zou je kunnen zijn, tussen bestuurder en ambtenaar.
Ja.
Daar hebben we het over eigenlijk.
Ja,
een soort bufferzone bijna.
Ja. En de bestuurder is dan veel eisend. En de ambtenaar moet het oplossen. En daarin is die zachte kant heel belangrijk. Om het talent te zien van de ambtenaar. Ja. Ik vat het even samen.
En waar de energie zit van de ambtenaar. En ook ander soorten talent. Dus niet alleen waar heb je inhoudelijk verstand van. Waar ben je van. Maar ook waar krijg je energie van. Dus om inwoners bijvoorbeeld bij elkaar te brengen. En om daar niet een zaaltje te reserveren en dat iemand een praatje houdt. Maar als een medewerker dan op het idee komt van, ik zou eigenlijk wel door de wijk willen wandelen. Ik hou van buiten zijn en ik zit zoveel achter die computer. Nou, dan kan je daar een uitnodiging voelen van, pak het eens op een andere manier aan. Ben je buiten? Slaat het meer aan. En dan kom je ook sneller dichter bij een oplossing.
Marijn, zie jij dat ook zo?
Ik geloof ook heel erg dat je niet alleen maar als jurist of als beleidsadviseur of als planoloog werkt. En je voegt uiteindelijk waarde toe als mens. De rest is eigenlijk het kunstje, de aangeleerde kennis, het hoofd wat je toevoegt in de organisatie. En ik denk dat je juist als manager ook kan kijken van wat is nou die mens erachter? Wat zijn nou ook die motivatie? Waar word je nou echt blij van? Waar zit nou de energie om die toegevoegde waarde te leveren? En dat kan wel eens heel iets anders zijn dan een wettekst of een beleidstekst op juistheid te beoordelen.
Ja, overigens vind ik wel dat je wel altijd vanuit inhoud komt. Dus inhoud heeft wel waarde, zeg maar. Hè? Dus ik kom zelf vanuit het ruimtelijk domein, vanuit duurzaamheid. Ja, daar heb je in al die jaren van studie en werk veel uit meegenomen. En ik zou zelf in het sociaal domein misschien ook wel wat kunnen bijdragen. Maar het is ook wel prettig, en zeker met die complexe problemen, dat je ook inhoud meebrengt, denk ik.
Ja. Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat je hard op de inhoud bent, maar zacht op de relatie. Dus dat je moet donders goed weten waar je als ambtenaar het over hebt. En anders wordt het echt gewoon gekletst in de ruimte. Maar daarnaast moet je wel aandacht hebben voor wat je als mens meebrengt. Ik had ooit een burgemeester en die bedankte ons op een nieuwjaarsreceptie voor het doorbrengen, het besteden van de beste uren van de dag aan je werk. En dat gebeurt in feite ook iedere dag. Dat vind ik wel een hele mooie, dat je naast die inhoud dus ook jouw beste uren op een fijne, mooie manier mag besteden.
Maar nu hebben we het over een individu dat aan het werk is, dat zie ik. Hè? Die wil zijn talent ontplooien. Waarvoor is die op de wereld? Hè? Een belangrijke vraag die ik ook altijd stel. Ontdekken ook wat zijn of haar talent is, want dat weten heel veel mensen niet. Maar nu heb je ook een groep met wie er gemeenschappelijk een bepaald doel moet worden bereikt. Dan komt er een andere dynamiek. Wat is vandaag de moderne kijk als je het hebt over leidinggeven ten aanzien van het sturen van een groep tussen bestuurder en wat er gedaan moet worden?
Ja, voor mij is verbinding een cruciaal woord. Je moet je voorstellen, zeker omdat we coronatijd hebben gehad, mag ik wel zeggen?
Ja, hebben we gehad.
De problemen zijn zo mogelijk nog complexer geworden. Dus ik zie dan voor me, iedereen heeft hartstikke braaf, keihard zitten typen boven op zijn zolderkamertje, zeg maar, in zijn eentje. Hè? Maar ambtenaren zijn, mag ik zeggen, door de bank genomen super loyaal. Dus die typen maar door voor die bestuurder, om het maar even gekscherend te zeggen. Alleen wat je dus een beetje verloren hebt, is het contact met je collega's onderling. Je hebt heel veel zelf moeten bedenken op dat ene zolderkamertje achter die ene computer. En dat je nu elkaar weer ziet, maar de druk is nog steeds heel hoog en de drukte is volop aanwezig. En dan geloof ik erin dat de manager kan voeden om je met elkaar te verbinden. Dus juist bij die koffieautomaat een praatje. Juist een keer samen met een uitje of zo door de gemeente fietsen en elkaar vertellen van, nou, ik doe dit op bij dit kruispunt. Oh, verrek, ik heb met dit wijkplatform te maken. En daar hebben we het ook over dit kruispunt. Dat je die kruisbestuiving krijgt. En ja, dat je ook met elkaar kan lachen en wat leuks kan doen. En vanuit die verbinding ontstaat wat meer ontspanning. En vanuit ontspanning kan je weer creatiever je tot de problematiek wenden. En wat ik ook wel belangrijk vind in die verbinding, niet alleen dan met elkaar, maar als je ook probeert te voeden om die verbinding eigenlijk in jezelf te hebben. Ja, Marijn noemde net al hoofd, hart en buik. Nou ja, daar geloof ik ook erg in. Dat je dus in jezelf voelt van, oh wacht, ook bij die bestuurder aan tafel. Hè, vaak kijken we op tegen een bestuurder en denken, spannend zo iemand. Maar dat zijn ook gewoon mensen die het beste voor hebben met de gemeente. Zoals de meeste ambtenaren gewoon ook hebben. Dus als jij aan tafel met die bestuurder bepaalde twijfel voelt of bij wijze van spreken een boosheid die opkomt bij een nieuw idee, dan gaat het er eigenlijk om dat je dat in jezelf ook kan gebruiken, dus eigenlijk als informatie, en dat inbrengen.
Dan heb je het ook over een veilige omgeving.
Ja, en ik denk dat de manager daar ook een belangrijke rol in kan pakken om eigenlijk die veilige omgeving te voeden en daarin ook betrouwbaar te zijn.
Ja, ik ga even naar Marijn, want het is grappig, want ik geef één keer in de maand workshop groepsdynamica. En wat ik altijd zeg dan, wat een van mijn belangrijkste pijlers is als je met een groep werkt, dat je wel weet waar naartoe gaat, wat het doel is. En daarbij eigenlijk ook een tijdslimiet hebt. En dat er eigenlijk ook, als je met z'n allen ergens naartoe werkt, dat er eigenlijk ook wel regels en procedures moeten zijn. Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat er heel veel behoefte is aan het met elkaar vaststellen van een duidelijke opdracht, een doel, kaders. Alleen dat hoeft niet per definitie op een ouderwetse manier van, nou, dit moeten we bereiken, dat moet over morgen klaar zijn. En dan eigenlijk met de zweep erover. Maar ook dat kun je natuurlijk ook in een groepsproces doen.
Nou, dan heb ik het niet over de zweep, maar vaak als je, laat eerlijk zijn, ik ben lekker een buitenstaander, ik kijk even naar Ralf. Maar als er een tijdslimiet op zit, dan geeft dat wel een bepaalde dynamiek.
Ja, ja. Nou, het is grappig. De voorbeelden die jullie noemen gaan heel erg over jullie coachende kanten als leidinggevende. Waar jij volgens mij ook een beetje op doelt is, hoe pak je dat sturen dan aan?
Ja.
En hoe verhoudt zich dat tot je rol als, zeg maar, teamcoach, zou je kunnen zeggen?
Nou, ik heb ook heel wat coaches geïnterviewd uit de sport natuurlijk. Een daarvan is Ronald Koeman in een heel lang interview bij het NL Coach Congres alweer 3 jaar geleden, toen hij in zijn eerste termijn bondscoach was. Die vroeg ik ook, wat is het allerbelangrijkste? Wat is nou het allerbelangrijkste voor jou als een coach voor een ploeg? Hij zegt duidelijkheid. Dus in hoeverre verhoudt zich duidelijkheid tot de zachte kant? In het algemeen vraag ik jullie allebei.
Ja, volgens mij is dat ontzettend belangrijk. En ik denk dat ook naast duidelijkheid heb je voor verandering ook frictie nodig. Dus weten waar je naartoe gaat. Maar er moet er ook een urgentie zijn om te moeten veranderen. Want we zeggen allemaal, zeker als ambtenaar ben je natuurlijk bezig altijd met de ontwikkeling, met iets veranderen aan de status quo. En juist ambtelijke organisaties, daar viert het zo doen we het altijd syndroom wel hoogtijd.
Ja.
Dus het moeten veranderen vraagt om frictie, vraagt om op een zeker moment ook wat ongemakkelijk. En dan vind ik het ook als manager heel erg belangrijk dat je juist op dat meterniveau, al met een team, op individuele basis, dat gesprek hebt van, nou ja, hoe kunnen we nou ook incrementeel die frictie veroorzaken in de organisatie als je vanuit het programmateam redeneert. Mm-hmm. Er moet wat ongemakkelijkheid ontstaan. Maar dat moet je wel begeleiden. Uiteindelijk moet het ook weer leiden tot dat het landt in de organisatie. Hè? Dat het iets van de organisatie zelf wordt. Mm-hmm.
Nu is het dan heel stereotyp als ik zeg, een heel ouderwets als ik zeg, een ambtenaar is niet zo van verandering. Kom je dat tegen? Of is dat heel ouderwets gedacht, Anne?
Dit is wel ouderwets gedacht,
hoor. Je mag gewoon ja zeggen.
Nee, ik vind dat ouderwets.
Heel goed. Nou, ja. Oké, prima.
Ja, ja. En waarom? Nee, en ook een vooroordeel. Ik denk wel dat je als ambtenaar een dikke huid moet hebben.
Maar begrijp je een beetje waarom ik het vraag of helemaal niet meer? Is dat echt heel ouderwets?
Ja, nou, laat ik het zo zeggen vanuit mijn praktijk. Mm-hmm. Ik heb jaren dan voor de overheid gewerkt, ook als teammanager en als programmamanager, kwartiermaker. Maar is die verandering, dat kan best. En er zijn ook hele goede ideeën gewoon onder ambtenaren op de werkvloer. Moet je niet vergeten, die club die verjongt ook. Hè?
Ja,
dus nee. dat gebeurt gewoon. Alleen, voor je het weet, verandert er wel snel. Dus natuurlijk heb je gewoon ons democratisch systeem, dat je iedere 4 jaar, als het gewoon loopt, dat je iedere 4 jaar verkiezingen hebt en dat de koers weer kan wijzigen. Maar ook tussentijds kunnen daar op basis van actualiteiten of wat dan ook dingen veranderen. En dan kun je ook die momenten aangrijpen om dingen anders te gaan doen. En volgens mij, als je dan de duidelijkheid noemde je net als woord, vind ik een basisvoorwaarde. Als je de duidelijkheid hebt van, nou, dit is het coalitieakkoord, dit is de begroting, dit is ons jaarplan van ons team bijvoorbeeld, dit is mijn individuele werkplan. En dat zou zich eigenlijk allemaal moeten vertalen, zodat je ook met een invlieger van een bestuurder of een gemeenteraad die een inwonersinitiatief aanneemt bijvoorbeeld, dat je dat dan ook kan vergelijken van, wacht even, we hadden dit op de planning staan, dit waren de hoofddoelen vanuit het coalitieakkoord, is zus en zo vertaald. Bestuurder of college, wilt u dit inderdaad nu omgooien door wat er van rechts komt binnengevlogen of van links komt binnengevlogen of niet? En daar kan je wel heel veel aan hebben, aan dat soort kaders. En dat je als medewerker ook naar regie kan over je eigen werkdag, over je eigen werkinhoud. Hier sta ik voor aan de lat, hier zet ik me voor in. We zijn bezig met verandering, huppel de pup. Hè? En daar heb ik zoveel uren voor nodig. Nou ja, op die manier kun je duidelijker afspraken maken.
Het is leuk dat Anne, bij heel veel wat je zegt, dat de luisteraars kunnen dat niet zien. Gaat die hand zo langs je buik? Zo van, hè, dat je dus echt op basis van die intuïtie, op basis van dat eigen gevoel, dat is eigenlijk de basis bij alles wat je wilt doen.
Ja, dus dan dat voel ik in mezelf en ik geloof dus in dat je dat kan voeden. Mm-hmm. Dat ieder dat vanuit zichzelf leert herkennen. En dan kan je vanuit een bepaalde moeiteloosheid werken. En hoe relaxed is dat als je vanuit, weet je, met energie mm-hmm. kunt werken? Want er zijn altijd dingen die energie kosten. En die, dus dat is er genoeg. Maar als je in basis vanuit zo'n beweging kan werken, dan zit je eigenlijk het lekkerst op je werk. Ja.
Wat mij een beetje puzzelt in jouw verhaal wel, Anne, is je hebt heel veel oog voor wat het bestuur wil. En ook wat het betekent, hè, wat het bestuur wil, eventueel met eerder gemaakte plannen. Ik hoor je in je verhaal, in de hele podcast, heel veel oog hebben voor wat het team wil. Waar sta jij in dit verhaal? En dan kijk ik ook even naar, jij hebt ook een inhoudelijke achtergrond. Dus jij zal ook ergens van denken van, ja, maar we moeten die kant op. En hoe komt dat nou in jouw context als leidinggevende aan bod? Komt dat dan ook voldoende aan bod?
Nou, dat is wel een interessante vraag. Okay. Nee, ik denk als ik ben dus.
Daarvoor zit er al.
Nee, ik ben dus teammanager geweest bij een gemeente. En dat is een hele mooie rol. En eigenlijk de aspecten die jij nu noemt, die heb ik daarin ook kunnen bekleden. Daar ben ik heel dankbaar voor. En de inhoudelijke koers, daar gaat de teammanager niet zozeer over. In mijn beleving dan.
Benieuwd hoe jij daarover denkt.
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar raad, college, die zetten de inhoudelijke koers. En dan is vervolgens de ambtelijke organisatie aan het hoe. En daar heb ik als teammanager mee gedacht en mee willen denken met mijn medewerkers tot een bepaalde hoogte. Want medewerkers zijn van de inhoud. Ik kom ook uit de inhoud, dus dan kan je daar ook wel in meedenken. En je probeert dat hoe zo ja, toch wel effectief mogelijk uit te voeren. Ja. Ja. Maar Marijn, ik weet niet hoe jij dat doet in je werk.
Ja, ik herken dat wel. Alleen ik zie me ook wel als vertaler tussen de bestuurlijke ambities, die soms of heel abstract zijn of zo concreet dat ze eigenlijk niet passen binnen het vakgebied van de ambtenaren. En de ambtenaren die toch ook vaak beleidsadviseurs die op een bepaald vakgebied zijn opgeleid. Dan helpt het ook wel om de lange lijnen te zien. Hè, van waar raken uiteindelijk die werelden aan elkaar? Dat vind ik ook wel een belangrijke als manager. Daarnaast wat ik als manager, interim manager vanuit Stout ook heel mooi vind, is dat je naast het bekijken van wat zijn die lijnen, wat is dan je programma en dergelijke, ook de externe verwondering brengt. Je komt ergens binnen en je kunt eigenlijk op metaniveau eigenlijk gaan spiegelen. Wat zie je nou eigenlijk gebeuren in de organisatie?
Metaniveau, wat bedoel je daarmee?
Nou, dat je los even van de waan van de dag, dagelijks gebeurt.
Okay. Eigenlijk dat je van boven gaat hangen.
Precies, ja. En dat je kan afvragen, waarom doen we de dingen zo? Vaak is dat omdat we die al jaren zo doen. Die zijn ingesleten in een cultuur. En daarmee kun je dus ook gaan spiegelen. En kun je dus ook toegevoegde waarde leveren door dat gesprek te voeren.
Maar is het als externe adviseur ook niet makkelijker om hier en daar ook de boel schoon te maken? Als je begrijpt wat ik bedoel. Of de rotte appels eruit vissen, voor zover dat mogelijk is in een werksituatie.
Ja, de term rotte appels, die staat mij niet zo aan.
Nee, ik zie jullie al kijken, maar ik stel wel heel bewust. Ja, want dan kom je natuurlijk ook op een gevoelig punt. Dat natuurlijk eigenlijk tegen de cultuur ingaat.
Ja, ik denk wel dat je de cultuur helder kan maken. En dat het soms ook zo is dat je als manager gesprekken.
Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, kun je harder zijn als extern iemand? Omdat je geen verhouding hebt
met de mensen. Je kunt dingen blootleggen.
Ja, oké.
Okay. Ja, ja. Okay. Ja. Maar het beeld wat er toch vaker bestaat van interim managers is juist dat harde binnenkomen, schoonvegen en weer weggaan.
Dan vraag ik dat ook.
En dat beeld past in ieder geval niet bij mij.
Dat begrijp ik ook. Ja. En is dat ook niet meer van deze tijd, Anne? Dat je een interim manager binnenhaalt om eens eventjes de boel schoon te vegen? Ik lijk wel de ouderwetse oude man die de vraag stelt.
Pas op met je imago.
Ja, nee, maar stel het heel bewust om ja, dat speelt dat? Of kan dat nog? Of is dat ook niet meer van deze tijd? Als je het hebt over zacht leiding geven.
Nou, in ieder geval in de organisatie waar ik veel gewerkt heb, merkte ik wel dat keuzes gemaakt worden van we zetten tijdelijk een interim iemand in met een bepaalde opdracht. Mm-hmm. Hè? Dus je geeft een interim, maar mijns inziens, een opdracht mee. Dat kan zijn, hoe noem jij het nou, schoon schip maken? Of
Schoonvegen.
Nou ja, iets schoons in ieder geval, dat kan. Het kan ook zijn om de lijn te continueren die leidinggevende heeft ingezet en in een tussenstapje naar een volgend iemand, om bijvoorbeeld meer aandacht te kunnen hebben voor het wervingsproces. Dus dat zou ik niet één op één zeggen, schoonvegen.
Nee, ik ben wel in opdrachten tegengekomen dat ik denk van mensen die er al heel lang werken en die ik gewoon heel erg graag een andere baan gun. Ja. Dat het van beide kanten, zowel vanuit de organisatie als vanuit diegene zelf, een soort van comfortabel chagrijn. Dus het is comfortabel genoeg om niet te bewegen om naar een andere situatie toe te gaan. Maar ondertussen wel heel erg ontevreden zijn over de situatie waar je in zit. En ik denk wel dat je dan als manager juist dat wel zichtbaar kan maken. En dan ook met die medewerker kan kijken, kun je binnen of buiten de organisatie een plek vinden waar je gewoon meer tot je recht komt. Alleen ik geloof wel heel erg dat iedereen een unieke set aan competenties meebrengt als mens om het verschil te kunnen maken. En op een gegeven moment is dat ook gewoon klaar binnen een organisatie. Ja, dat kun je natuurlijk wel als interim manager doen.
Dat maakt
maar
het
ik
ook
vind eigenlijk dat je gewoon niet per se interim, hoor. Dat iedere manager, of misschien zelfs dat je dat tegen collega's zou moeten kunnen zeggen van joh, jemig, ik hoor je weer mopperen. Dat was vorige week ook al en vorig jaar ook met de kerstspeling. Weet je wat, dat je zulke dingen tegen elkaar kunt zeggen. Dat zou eigenlijk wel heel fijn zijn, toch?
Nou, dat klopt. En ik denk ook dat een van de basiscompetenties is. Wat voor mij persoonlijk wel meespeelt, is dat ik in mijn laatste functie, was ik niet als interim, maar dat was ik de vaste manager van de beleidsafdeling. En op een gegeven moment merkte ik dat ik mijn eigen externe verwondering verloor. Dan ben je te veel onderdeel van de organisatie. En dan ga je dus ook, ja, dan ga je dus ook patronen niet meer zien. En ik vind het dan ook wel heel erg leuk om mezelf dan eigenlijk een beetje op te schudden. Om los te komen van de mores van een organisatie. Ja. Om ook weer scherp te kunnen zijn. En dat maakt het werk, wat ik nu doe, heel erg leuk.
Ik zie ook glimlachen.
Nou, maar ik vind ook wel interessant, dus elkaar feedback geven eigenlijk, hè? Dus mijn kinderen zitten op de middelbare school. Nou ja, en die leren ook elkaar feedback geven. Hoe doe je dat nou eigenlijk? En hoe is iets voor mij?
Via Twitter.
Nee, daar zou misschien iedereen opgevoed moeten worden. Maar gewoon
op een volwassen manier feedback.
Gewoon feedback geven. En ik denk eigenlijk... maar goed, dan ga ik ook even op de ouderwetse manier ambtenaren proberen te stereotyperen. Ja. Maar dat zijn wel een bepaalde bescheidenheid en een bepaalde dienstbaarheid. Dat hoort toch wel een beetje bij een ambtenaar natuurlijk. Mm-hmm. En van daaruit zou je ook niet alleen naar je bestuurder, maar ook naar je collega's kunnen denken van... nou, weet je, die Jan, hij bedoelt het zo goed, weet je wel. Of die Marijn, ja, hij werkt zo hard.
Laten we
maar niks over zeggen, want dat is ook zo rottig. Maar als je toch daar, al is het maar ludiek, meer met elkaar in kan oefenen... of in een, weet je wel, voordat je naar een beoordeling gaat... dat je gewoon simpelweg een referent hebt. Ik kom oorspronkelijk mijn eerste baan was in het bedrijfsleven. En dan was het zo normaal dat je referent hebt in beoordelingen bijvoorbeeld. En dat je dan het gesprek gewoon ook nog eens onder genot van een kopje koffie...
En zelfs dat is nog weer iets anders dan wij het eigenlijk... want dan kun je...
Nee, maar dat zijn dan de eerste drempel... probeer je dan een beetje weg te nemen... en dat je, dat je elkaar op die manier benadert. Ja,
ja. Nou ja, zorgen dat je dat het klimaat veilig genoeg is... om elkaar gewoon ook op de wat lastige dingen aan te spreken.
Ja. Ja. Kom je ook alweer op die veiligheid en betrouwbaarheid.
Het is vandaag de dag natuurlijk wel een thema. Een veilige werkomgeving waar je die dingen kunt zeggen. Dat maakt denk ik het leidinggeven toch ook wel weer een stukje lastiger vandaag de dag. Of uitdagender.
Wat bedoel je? Wat maakt het lastig?
Nou ja, laten we zeggen, vroeger kon je iemand gewoon op zijn kop geven als hij iets niet had gedaan. Weer een beetje verhaal uit de oude doos, maar dat was zo. En dat lijkt tegenwoordig niet meer te kunnen, of kan dat nog wel?
Nou, je moet zeker elkaar kunnen aanspreken.
Ja.
Maar
voel je het verschil tussen iemand op zijn kop geven en...
Ja, maar daar komt ook weer het hart op de inhoud, zacht op de relatie in terug. Ja. Je hoeft iemand niet als persoon af te branden.
Nee.
Maar als je een afspraak maakt met elkaar, dan is het wel fijn als je aan de voorkant ook duidelijk bent geweest. Hè, dat die ander ook weet waar het over gaat en wat er van hem verwacht wordt. Dan moet je daar iemand prima op aan kunnen spreken. En dat is mijn ervaring ook. Bij mij komt ook op
dus dat je... Je hebt eigenlijk meer de mannelijke kant misschien en de vrouwelijke kant. Hè? Kan je ook in leidinggevende hebben. Misschien is dat de mannelijke kant. Hebben de laatste, nou noem eens wat, 50, 100 jaar heeft veel aandacht gehad. En die vrouwelijke kant van zachtheid en gevoel inbrengen. Daar hebben wij denk ik een bepaalde verschraling in gehad. En ik, voor mijn gevoel blendt dat nu eigenlijk een beetje in elkaar in. Dus het vraagt om een... samenspel tussen die twee. Dus niet alleen maar zacht, want dan wat zijn we dan nog aan doen? We staan wel ergens voor.
Mm-hmm.
Maar
het is echt die balans.
Balans, denk ik.
Nou, ik vind dat heel mooi gezegd, Anne.
Goede afsluiting.
Goede afsluiting. Ik wil nog even ook mooi externe verwondering.
Ja, goed.
Als je in het leven staat met verwondering, dan ziet het leven er ook heel, heel mooi uit. Ik vind het, ik kan hier eindeloos over doorpraten, maar we zitten echt aan de tijd. Dank jullie wel voor jullie komst.
Graag gedaan.
Anne en Marijn, dankjewel.
Dankjewel.
Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.